Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 29, het vijfde en het zesde vers. Des Heeren stem ontbloot het woud, maar hij die op God vertrouwt, buigt zich veilig hem ter eer, juichend in zijn tempel neer. En ook het zesde: loof den Heere die wonderen werkt, Israël, zijn volk versterkt, hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. Psalm 29, vers 5 en 6. Gemeend uit het heilig woord des Heren zal ons worden gelezen uit het eerste boek van de Koningen, het 19e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 18. Dus 1 Koningen 19, de versen 9 tot en met vers 18. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dan lezen we nu 1 Koningen 19 van vers 9 tot en met 18. En hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar. En zie, het woord des Heeren geschiedde tot hem en zei tot hem: Wat maakt gij hier, Elia? En hij zei: Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven. En ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zei: Ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En zie, de Heere ging voorbij, en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het suizen van een zachte stilte. En het geschiedde, als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel, en uitging en stond in de ingang van de spelonk. En zie, een stem kwam tot hem die zei: wat maakt gij hier, Elia? En hij zei: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven. En zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zei tot hem: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij ten profeet zalven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu, hem die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft.
Wij gaan nu zingen uit Psalm 74, vers 18, 19, 20 en 21. Geeft wild gedier dat niet sint woen ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. Laat, grote God, om een gehate rover uw kwijnend volk niet eeuwig in het verdriet. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond, dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang. Reis op, o God, toon uw gezag. Psalm 74, vers 18 tot en met 21. Inmiddels wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 rondgangen. En de extra collecte, de 3e rondgang, is bestemd voor de kerk. Gemeente, met Gods hulp willen we vanmorgen stilstaan bij het vervolg uit 1 Koningen 19. En onze tekst is 1 Koningen 19 en dan de versen 9 tot en met 18, zoals die versen ons zojuist zijn voorgelezen. Ik lees als uitgangspunt vers 11 en 12. En hij, dat is de Heere, zeide: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur, de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. Elia bij de berg Horeb. En dan drie punten, gemeente. De vraag waarmee de Heere hem aanspreekt. Vers 9 en 10. De stilte waarin de Heere hem verschijnt. Vers 11 tot 13a. En de voortgang waarvan de Heere hem verzekert. Vers 13b tot 18. Dus Elia bij de berg Horeb. De vraag waarmee de Heere hem aanspreekt. De stilte waarin de Heere hem verschijnt. En de voortgang waarvan de Heere hem verzekert. De geschiedenis van Elia, een gedeelte van de geschiedenis van die grote profeet Elia, want we mogen hem toch wel een grote profeet noemen. Mozes en Elia, dat zijn de grote profeten van het Oude Testament. Ze worden vaak in één adem genoemd. En vanmorgen zullen we ook wel iets horen van het verband tussen die twee grote profeten. Maar hoe groot die profeet Elia en die profeten ook geweest zijn, ze vallen toch allemaal in het niet bij die allerhoogste profeet. En dat is niemand minder dan de Heere Jezus Christus. En daar ligt toch ook altijd maar weer een lijn naar hem. Vanuit iedere bladzijde van het Oude Testament. En we hebben de vorige keer gezien hoe Elia in de woestijn terechtgekomen is. Een overhaaste vlucht. Na de woorden van Izebel. Zijn moedeloze gebed. Waarin hij toch ook zo moedeloos vraagt: het is genoeg, Heere, neem mijn ziel, ik ben niet beter dan mijn vaderen. Maar ook die wonderlijke versterking, weet je het nog, jongens en meisjes? Dat die engel dan komt, zo'n wonderlijke versterking. Dat de Heere zelf een van zijn eigen boden zendt om Elia kracht te geven. Sta op, eet. En dan mag Elia eten, dan mag Elia drinken, de koek die daar gebakken is en het water dat daar voorhanden is, de kruik met water. En dan gaat hij weer slapen en dan die tweede keer: sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Dan spreekt die engel over de weg en dan mag Elia gaan. Eten, drinken, maar ook gaan 40 dagen, 40 nachten, totdat hij komt bij de berg Gods Horeb. Dus er ligt zoveel kracht in dat eten, er ligt zoveel kracht in dat voedsel, dat Elia zo 40 dagen en nachten reizen kan, totdat hij komt bij de berg Gods Horeb. En daar is hij nu. Daar komt hij na die 40 dagen en nachten. Daar wil de Heere hem verschijnen en ontmoeten. En daar wordt iets zichtbaar van de oordelen van de Heere, maar ook van zijn genade. En dan liggen daar lessen van, ja, zeg maar 862, 861 voor Christus. Maar die zijn er ook voor 2023 na Christus. Want wat Elia daar mag zien en wel Elia mag ervaren en wat de Heere tot Elia spreekt, dat zijn woorden, gemeente, die ook vanmorgen ons mogen onderwijzen. En ook vernederen, maar ook vertroosten. En bemoedigen. De vraag, laten we eens kijken waarmee de Heere hem aanspreekt. We lezen zo in vers 9. En hij kwam al daar in een spelonk. Hij komt daar in een spelonk. Elia is aangekomen bij de berg Gods, bij Horeb. En dat is een hele bekende berg. De berg Horeb, dat is de berg waarvan de Heere vele jaren geleden zijn wet heeft gegeven. De wet van de Heere werd uitgesproken op de berg Horeb, op een van de toppen van het gebergte Horeb, de bergtop Sinaï. Dus het herinnert altijd aan de wetgeving, de berg Gods Horeb. En aan het verbond dat de Heere daar heeft gesloten met zijn volk Israël. We zeggen dan wel eens de nationale vorm van het genadeverbond, dat begon daar bij de berg Sinaï. En daar op die plaats van het verbond, mogen we het zo eens zeggen, komt Elia. Hij reist door de kracht van die spijs, 40 dagen en 40 nachten, en dan komt hij in een spelonk. En dan zijn de verklaardersgemeenten die zeggen dat dat dezelfde spelonk geweest is als waar Mozes ook eens was. Dat zou goed mogelijk zijn, maar we houden het zoals het hier staat in een spelonk. En inderdaad, als je Exodus 33 leest, die geschiedenis, dan is Mozes ook daar op de berg Gods geweest, op Horeb geweest, en daar heeft de Heere, daar is de Heere hem verschenen. We kennen die geschiedenis wel, dat de Heere zegt, dan zal ik al mijn heerlijkheid voorbij u laten gaan, en ik zal u in een kloof der steenrots zetten. Exodus 33. En daarom lijkt het heel veel, die gebeurtenissen, die hebben veel overeenkomst. Die gebeurtenis bij Mozes en die gebeurtenis hier bij Elia. Gemeente, het is de plaats van het verbond. Ik las in de preek van de oude dominee Heikoop, de bijbellezing, en de ouderen hebben vast het boek nog wel. Die betrekt deze geschiedenis helemaal op Gods genadeverbond, opmerkelijk. Dan zegt die oude dominee Heikoop, daar komt Elia bij de plaats des verbonds. En dat is zo bijzonder. Daar komt Elia op de plaats waar de Heere dat verbond met dat volk gesloten heeft. En dat verbond in de uitwendige zin met dat hele volk van Israël, waar ze leefden onder het genadeverbond. Maar onder Israël, bijzonder ook met zijn volk, zijn kinderen onder Israël, die in het wezen van dat genadeverbond waren begrepen. En zo komt Elia, en dan zie je eigenlijk ook wat er nu uiteindelijk in het hart van Elia leeft. Kijk, hij was moedeloos en hij was van zijn weg af, van zijn plaats af. En hij had daar helemaal niet moeten zijn in de woestijn daar onder die jeneverboom. Maar daar ligt toch een hunkering in het leven van Elia, een trekking naar die plaats waar de Heere eens zijn volk is verschenen. Dat komt toch ook wel uit in deze geschiedenis. Iets van verlangen om naar die plaats, naar die berg Gods, naar Horeb te mogen gaan. En daar staat er, en hij vernachtte al daar. Dan brengt hij de nacht door in die spelonk helemaal alleen. Gemeente, een stille plaats. Wist u dat de Heere vaak zijn kinderen opzoekt in de eenzaamheid op een stille plaats? Natuurlijk, de Heere bezoekt zijn kinderen, bijzonder ook wel onder de prediking van zijn woord, als ze in de kerk of ook thuis mogen meeluisteren, dan kan er soms zo een verbinding ervaren worden tussen de hemel en tussen de aarde. Dat is groot, dat is niet vanzelfsprekend. Want dikwijls is dat er ook niet zo, althans het gevoel daarvan niet. Maar het kan toch zo zijn dat de Heere bijzonder wil vertroosten, bemoedigen, onderwijzen. En ja, dan is het toch ook altijd weer persoonlijk, want dan zit je dan met honderden in de kerk, dan gaat het toch over u en over jou. Ja, dan mag er toch iets ervaren worden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn eer en hij hoorde ook mijn gebeden. Maar als de Heere zijn volk wil ontmoeten, dan is dat vaak in de eenzaamheid. We kennen die dichtregels wel, eenzaam, maar met de Heere gemeenzaam. Want het gaat tussen de Heere en uw ziel, kind des Heeren. Stille plaatsen, weten we ervan. Misschien wel momenten, bijzondere momenten in ons leven. En dat we de plaats als het ware nog kunnen aanwijzen. Daar Daar wilde de Heere tot mijn ziel zo heel persoonlijk tot mij spreken. En mag ik jullie en u ook oproepen om stille plaatsen te zoeken. Want de wereld is zo druk en wij zijn allemaal zo druk. Althans de meeste van ons. We jagen door de tijd, weer al een week voorbij zeggen we dan. Maar zoek toch stille plekjes op. Vaste tijden, als dat kan, maar ook stille plaatsen om de Heere te zoeken in het gebed. Om de Bijbel te lezen. Om na te denken over, ja, wie ben ik nu op reis naar de eeuwigheid? Hoeveel tijd heb je in de achterliggende week gebruikt om de Heere te zoeken? En dan kunnen wij natuurlijk niet verdienen dat de Heere tot ons komt, maar de Heere wil wel middelijk ook werken. Hij wil dat wel zegenen. O, doe dat toch ook, gemeente, die stille plaatsen zoeken en smeken of de Heere tot u, tot jou, zelf wil spreken, ook door zijn woord. En dan, kinderen des Heren, die bijzondere ontmoetingen. Die hele bijzondere ontmoetingen, die zijn er niet zo vaak in het leven. Zoals hier bij Elia, die hoogtepunten bedoel ik dan. Maar hier mag Elia op die verbondsplaats komen. En hier mag iets van de kracht van dat genadeverbond ervaren worden door Elia. Want dat volk heeft het verbond verlaten. Maar de Heere zegt, ik denk nog wel aan mijn verbond. Ik denk aan mijn verbond tot in eeuwigheid. En dan las ik in die preek van dominee Heikoop, het verbond is de enige toevlucht die er voor de kerk overblijft. Als dan alles gaat ontvallen. En dat is hier bij Elia, die zit hier echt op een dieptepunt in zijn leven. Maar dan gaat de Heer hem op dat verbond wijzen. Dat van geen wankelen en dat van geen wijken weet. En als de Heer nu zijn wankelmoedige volk vanmorgen eens op dat vaste verbond wil gaan wijzen. Dan ligt daar zoveel kracht in. Dan ligt daar zoveel vastheid in. Ja, dan mag dat verbond de enige toevlucht zijn die er voor die kerk overblijft. Want in dat verbond ligt het voor Gods kerk zo vast. Dan ligt het aan de kant van de Heere zo onwrikbaar vast. We hebben toen bij die nabetrachtingsdienst enkele weken geleden gezongen. Hij was het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. En het staat op recht en op waarheid pal. Als op onwrikbare steunpilaren. Het ligt vast aan de kant van de verbondsgod. En in de hand van de verbondsgod. Voor al dat verbondsvolk. En dat gaat Elia horen. Ook bij de berg Horeb. En de Heere geven dat dat ook vanmorgen zo ervaren zou mogen worden. Als alles ontvalt. Als alles weg is als het ware uit het leven. Maar dat de Heere dan op dat verbond gaat wijzen. Op dat genadeverbond van eeuwigheid. Zo'n vastgestaafd verbond in die verbondsmiddelaar. Dan mag dat de enige toevlucht zijn. En zie, het woord des Heren geschieden tot hem. En zie. En jongens en meisjes, als er in de Bijbel staat en zie, dan moet je goed opletten. Want dan wil de Heilige Geest eigenlijk zeggen, let daar nu eens op. Hier gebeurt iets bijzonders. En zie, het woord des Heren geschieden tot hem. Dat is mooi gezegd, hè? Het woord des Heren, het woord van de Heren geschiet tot hem. Het gebeurt. Het wordt een feit in zijn leven, tot hem. En er staat erachter, en zeide tot hem. Dus nu gaat de Heren, die hoge en die heilige Heren, tot Elia spreken daar bij die spelonk. O, de Heren weet zijn kind en zijn knecht wel te vinden daar in, bij de berg Horeb. Matthew Henry zegt, we zijn nergens buiten het bereik van Gods oog, Gods arm en Gods woord. Waar we ook op de wereld zijn, maar we zijn nergens buiten het bereik van Gods oog. Gods oog ziet overal. En Gods arm is er overal. En Gods woord, dat is er ook overal. En dan, wat maakt gij hier, Elia? Dat is de vraag waarmee de Heere hem aanspreekt. Wat doet u hier? Het is een uitlokkende vraag. Het is een vraag waar eigenlijk een antwoord op moet komen. Wat maakt u hier, Elia? Wat doet u hier? Wat is u hier, zegt de kanttekenaar. En met die ene vraag wil de Heere Elia uitlokken. Dan spreekt de Heere hem aan met die vraag opdat Elia een antwoord zou geven. Is dat verwijten bedoeld? Zijn verklaarders die wijzen, dat is eigenlijk een verwijt. Dat de Heere zegt, ja Elia, wat doe je nu eigenlijk hier? Er zijn ook andere verklaarders die zeggen, dat is liefde van de Heere. Hij wil het hart uithalen. Ik sluit me toch meer aan bij die laatste. Ik las in dat boek van dominee Elshout, waar ik het vorige week al over had. Hij zegt zo heel mooi, het is een vaderlijke ondervraging. Er ligt iets teers in die vraag. Wat maakt ge hier, Elia? Elia, zeg het nu maar. Zeg het nu maar. Stort nu voor mij nu maar eens je hele hart uit. In die woestijn en nu bij die berg Gods. Wat is nu je verlangen? Wat is nu je uitzien? Wat is nu uiteindelijk je zorg? Zeg het nu maar, Elia. Het woord des Heeren geschieden hem. Schieden tot hem. Gemeente, vanmorgen zitten we met veel mensen in de kerk. En nou zitten we allemaal onder het woord. En dan zou je in zekere zin kunnen zeggen, het woord des Heeren geschieden tot al die mensen, die kerkgangers hier in de Elimkerk van Schravenpolder. En dan denken we natuurlijk ook aan al die mensen die thuis of op een andere plaats meeluisteren. Het woord des Heeren komt bij u, bij jou, het geschiedt. Maar je begrijpt wel, gemeente, nu gaat het niet over het woord van oppervlakkig dat we het horen. Maar is dat woord van de Heere nu wel eens werkelijk geschied tot u, tot jou, dat je eronder gegrepen werd? Dat de Heere met zijn woord in je leven is gekomen. Dat hoeft niet een hele preek te zijn. Dat kan soms zomaar een tekst zijn, of de tekst van de preek, of een tekst die aangehaald wordt, of zomaar een paar zinnen. Dat kan zelfs uit een gebed zijn. Maar dat de Heere met zijn woord in je leven komt, of dat dat thuis is onder het Bijbel lezen of op een andere plaats waar het woord open gaat op school, hè, of op catechisatie of op de vereniging. Maar dat dat woord des Heeren tot u, tot jou geschiedt. En dat is altijd heel persoonlijk tot hem hier, tot Elia. Is dat woord van God wel eens persoonlijk in jouw leven binnengekomen? En dat de Heere tegen jou zegt, wat doe jij hier? Wat doet u hier? Nu ben je 18, 19 jaar, maar wie ben je nu eigenlijk? En dan voor mij. Nu ben je 30 jaar. Maar wie bent u nu? Wat maakt u hier? Wat doe je nu hier op aarde? Hoe leef je nu? 80 jaar. En hoe gaat het nu op de reis naar de eeuwigheid? Wat maakt u hier? Wat is u? Waar komt u vandaan? Ja, dat weten we. Maar waar reist u heen? Wat maakt u hier? Oh, en dan wenste ik wel, geliefde gemeente, dat die vraag eens stilzette vanmorgen. Door de kracht van de Heilige Geest. En dat het uw en jou en ons leven binnen zou mogen komen. En dat je eens in één moment zou zien, ik heb nu een heel verloren leven. Ik heb nog nooit iets anders gedaan dan Gods verbond achter me gelaten. En vertrapt en vertreden. En de Heere aan zijn plaats gelaten. En zomaar mijn eigen leventje geleefd. En misschien helemaal goed en rechtzinnig en netjes en keurig en degelijk. Maar uiteindelijk nog nooit één moment tot God, voor God geleefd. Dat je een grote zondaar wordt. De grootste zondaar van Schravenpolder. Dat wens ik je toe. Dat we dat eens mogen worden. In de inleving voor God. Want dan is het doen aan bij de Heer. Wat maakt u hier? Wat maak je nu hier, Elia? En ook in het leven van Gods kinderen, dat de Heer opnieuw weer eens komt. Wat is u? Hè? Wat maakt ge nu hier? De Heer je persoonlijk weer eens even onder vier ogen neemt. Wat maakt ge hier? Toe, zeg het maar. Met al je vragen, met al je noden, met al je zorgen. Misschien juist, ja, dat het allemaal zo dor is en zo droog. En zo dat je moest zeggen, is er nog wel wat in mijn leven? Wat maakt ge hier? Zeg het nu maar eens. En ga het nu maar eens alles aan de Heere vertellen. En dat doet Elia. Want dan staat er zo'n lang vers, hè, jongens en meisjes. Je hebt dat wel gehoord zojuist bij de schriftlezing, dat vers 10. En dan staat er zo, ja, wat Elia allemaal gedaan heeft. Dan gaat hij het zomaar allemaal tegen de Heere vertellen. Hij zegt, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. De kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken. Ik heb zeer geijverd. Er staat een heel sterke uitdrukking, die wordt wel meer gebruikt in het Hebreeuws. Er staat eigenlijk ijverende geijverd. Dus dan wordt dat nog een keer benadrukt als dat woord er twee keer staat. Ijverende geijverd, en de Statenvertalers hebben dat overgezet met zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen. Wat is dat ijveren? Nou, dat is opkomen voor Gods naam, voor Gods eer, voor Gods zaak, voor Gods recht. Ijveren. Dat deed bijvoorbeeld Pinehas, de zoon van Eleazar, de hoge priester, de latere hoge priester, de kleinzoon van Aaron. In die tijd van Baal Peor, weet je wel, die geschiedenis met de Moabieten, dat Israël zich koppelt aan die verschrikkelijke afgodendienst van Moab. En dan gaat juist Pinehas daar voor de Heere ijveren, opkomen voor Gods naam, Gods eer, Gods zaak en Gods recht. En dat heeft Elia ook gedaan. Waar heeft hij dat gedaan? Ja, natuurlijk toen hij bij Ahab kwam. He, indien het dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. En later bijzonder op de Karmel heeft hij dat mogen doen. Geijverd voor de naam van de Heere der Heerscharen. En dan zegt hij ook geeft hij ook de reden erbij. Dan zegt hij drie dingen over Israël. Ze hebben het verbond verlaten, de altaren afgebroken en de profeten gedood. Uw verbond verlaten. Israël heeft dat verbond van de Heere achter zich gelaten. Er zich van afgekeerd. Net gedaan alsof de Heere de verbondsgod niet was. En ze hebben uw altaren afgebroken. Ja, soms werd er, ja, er moest natuurlijk een altaar staan in Jeruzalem. Dat was het altaar. Maar in dat tweestammenrijk, hè, dan waren daar ook altaren, andere altaren, ook altaren voor de Heere. Hè. We lezen op de Karmel dat daar dan ook een altaar stond voor de Heere. Dat was gebroken en Elia heeft dat altaar daar weer opgebouwd. En nu hebben ze uw altaren afgebroken. Ze hebben met de dienst van u, de Heere, afgerekend. En uw profeten met het zwaard gedood. Ja, dat heeft Izebel wel gedaan. En dat deden ze in Israël. Die profeten, die werden vervolgd. Die dragers van Gods woord, die moesten weg. Weg uit Israël. Dat is de reden waarom hij zo geijverd heeft voor de Heere der Heerscharen. En dan komt er een diepe klacht. Ik alleen ben overgebleven. Ik, alleen ik ben overgebleven. Zo staat het er in het Hebreeuws. Heel nadrukkelijk. Ik, alleen ik. Oh, dat is nog eens benadrukkend waarom, hoe eenzaam Elia zich voelt. Dan kun je zeggen, dat is niet terecht, nee, maar hij voelt zich wel zo. Alleen ik, alleen ik. En hij voelt dat hij gefaald heeft. Wat is er nu gebeurd met die Karmel? En niets helpt en het lijkt allemaal op niets uit te lopen. Gemeente, hier ziet Elia dat natuurlijk niet goed, want denkt hij dan niet aan bijvoorbeeld Obadja en aan die 100 profeten daar in die spelonk die al jaren onderhouden werden door brood en water? En is hij dan vergeten op de Karmel wat er gebeurde, hè? Dat er vuur van de hemel kwam en dat ze riepen, de Heere is God. De Heere is God. Ja, hier, maar hij is hier op een dieptepunt gekomen naar die woorden van Isabel. Die we vorige week hoorden. Ik zal morgen rond deze tijd de ziel van u stellen als de ziel van een van hen. En dan zegt hij, en ze zoeken mijn ziel. Ja, dat is ook zo. Om die weg te nemen. Hè, daar heeft Isabel mee gedreigd. En zo zie je, Elia is een mens van gelijke beweging als wij. En hij zeide. En dan gaat hij zeggen wat hij deed. Weet je wat er nu op zijn hart lag? Gods eer, Gods naam. Gods recht. Gods deugden. Gods zaak. Dat ligt bij Elia bovenaan. Heer, het gaat om uw naam. Toch, het gaat om uw zaak, het gaat om uw eer, het gaat om uw recht. We gaan vanaf volgende week zo in de catechisme spreek weer naar het Onze Vader. En dat begint met uw naam worden geheiligd hè, na de aanspraak. En zo ligt dat nu bij Elia, uw naam worden geheiligd. Hoe hij ook op dat moment gesteld is, maar dat ligt toch bovenaan in zijn naam. Dat ligt toch op zijn hart. Is dat nu ook bij ons zo? Want dat is van nature niet zo. Dan ligt de naam van de Heere niet boven. Dan ligt die onder. Mijn naam boven. Ik. En dan bekommeren we niet om de naam en de zaak van de Heere. Of het recht van de Heere. Dan laten we alles zo wat op het beloop. En als hij dan zegt hoe dat volk is, gemeente. Dan houdt dat ons een spiegel voor. Ze hebben het verbond verlaten. En wij? Zoeken wij wel die band, verbond, band met God? Of denk je daar niet aan? Jij, u, wij die gedoopt zijn. Hè? Dat verbondsteken van de Heere dragen. Zo was dat in Israël hè, met de besnijdenis. Maar ze hebben niet aan de Heere gedacht. Doen wij dat ook als kerkmensen, gedoopte mensen, de Heere verachten? O, zoek toch die band met God en die altaren afbreken. Zoek, ja, die altaren die wezen op de verzoening. Zoeken wij verzoening met God? Is dat je grootste zorg, je grootste probleem, dat het weer goed moet komen tussen God en je ziel? En die profeten doden, ja dat woord moest weg. Zoek jij het woord, zoeken wij het woord? Dat zijn zomaar wat vragen die vanuit deze tekst ook naar ons toe komen. Of ligt dat woord dicht? Doen we er niks mee? Dan zijn we eigenlijk profeten aan het doden, om het zomaar eens te zeggen. Die moesten weg, dat woord moest weg. En zo zie je dat natuurlijk ook in ons land, dat woord dat moet weg. We leven weer in die vreselijke dagen van Halloween. En gisteravond als je dan door Kloetingen rijdt, dan zie je die mensen lopen. Verschrikkelijk. Het ligt het feest van de duisternis. Maar het gaat vanmorgen over het licht. En dat licht is in Gods woord te vinden. Dan gaan we niet op andere mensen neerkijken die daarmee bezig zijn. Maar dan gaat het er wel om, gemeente, wie ben ik nu? En is dat woord van de Heere nu in mijn leven al als zo'n licht gekomen? Hè? Zoeken wij dat ook? Of zijn we eigenlijk net als al die mensen die zich bezighouden met de duisternis, dat wij ook nog zomaar in de duisternis van ons leven wandelen? Gemeente, zo aan het einde van het eerste punt, Johannes de Doper, de Nieuwtestamentische Elia, mogen we hem zo noemen, wat heeft hij geijverd voor Gods eer. Hè? Maar de Heere Jezus Christus, de meerdere van Elia, heeft volmaakt geijverd voor de eer des Heren. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Het staat er zelfs bij als hij daar in die tempel bezig is om die tempel te reinigen, dat ze dan indachtig worden, want de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Hij heeft het genadeverbond besloten, de schuld betaald en de zonde verzoend. Dat kan de aardse Elia niet. Dus deze geschiedenis roept eigenlijk ook om die verbondsmiddelaar, om de Heere Jezus Christus. We gaan naar het tweede punt, de stilte, waarin de Heere hem verschijnt. En hij zeide, vers 11, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. Op deze berg, op die berg Horeb, op die verbondsberg. En nu staat hij daar tegenover de verbondsgod. Ga uit en sta op deze berg. En alleen al door die woorden wil de Heere eigenlijk zeggen, ja maar Elia, ben ik er dan niet? Ben ik er dan niet, Elia? Die woorden die doen ook denken aan de woorden van Mozes. De woorden die Mozes hoorde bij die godsopenbaring aan de Horeb. Daar lees je, zie er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrot stellen. O, die woorden die wekken als het ware verwachting. Staat voor het aangezicht des Heren. Weten we nog van Elia, gemeente, die eerste preek. Toen hij bij Achab kwam, toen zei hij, voor wiens aangezicht ik sta, zo zegt de Heere, de Heerscharende God, voor wiens aangezicht ik sta, 1 Koningen 17 vers 1. Ik ben altijd tot zijn dienst bereid, ik wil hem gehoorzaam zijn, zijn bevelen gehoorzamen. En nu staat hij hier voor het aangezicht van de Heere, dit is uw plaats en dan zal ik u ook onderwijzen. Elia, kom eens hier. Sta nu eens en blijf nu eens staan voor mijn aangezicht. En gemeente, dan gebeurt wat we gelezen hebben en zie, de Heere ging voorbij. Dan gaat de Heere tekenen geven. En dat zijn hele bijzondere tekenen in de natuur. Dat eerste teken, jongens en meisjes, dat is het teken van de wind, van een geweldige stormwind, een grote sterke wind. Scheurende de bergen en brekende de steenrotsen. Dus dan hoort Elia een geweldige, ja dan ziet Elia dat ook om zich heen, een geweldige storm, indrukwekkend. Zo erg dat de bergen scheuren en de steenrotsen breken. Dus het is een geweldig, een geweldige storm, ontzettend natuurgeweld. En dan lees je, maar de Heere was in de wind niet. Dus de Heere verschijnt Elia niet in die, natuurlijk daar is iets van de Heere in die wind, een geweldige wind, maar de Heere verschijnt niet, hij gaat niet spreken door die wind. En de tweede teken is een aardbeving. Dan doet de Heere even die berg van de Horeb schudden. Maar dan staat er, de Heere was ook in de aardbeving niet. En het derde teken is het vuur. Vers 12, na de aardbeving een vuur. En de Heer is ook in het vuur niet. Niet in de wind de Heere. Niet in de aardbeving de Heere. Niet in het vuur de Heere. Zo lees je dat dan in het Hebreeuws. En dan gebeurt er iets, dan komt er een vierde teken. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. Eigenlijk staat er het geluid van een zachte stilte. Ja, maar dat kun je toch niet horen? Ja, soms wel, hè. We hebben een hele stille plaats. En dan zeg je, wat is het hier stil? Je hoort eigenlijk niets. En zo is het geweest. Eerst die geweldige tekenen, stormwind, aardbeving, vuur en dan het zuizen. Alleen het zachte zuizen van de wind en verder niets. Gemeente, er is al heel wat geschreven over deze tekenen. Ik laat de verklaring van al die mensen maar achterwege. Hoe moeten we nu deze tekenen zien? Nou gemeente, je moet altijd zien het verband waarin het staat. Hier de stormwind, de aardbeving, het vuur, dat zijn tekenen van Gods oordelen. Je leest even later, daar kom ik straks op, Hazael, Jehu, Elisa, vers 15 tot en met 17. Die mensen die gaan zorgen voor het oordeel van de Heere in Israël. En die zachte stilte, dat geluid van die zachte stilte, dat is een teken van Gods gunst. Van zijn genade. Van zijn trouw. Van zijn verbond dat zich openbaart in die 7000 die de knie voor Baal niet gebogen heeft. En die 7000 die de mond, van wie de mond Baal niet gekust heeft, dus Gods kinderen. En nu zou je kunnen zeggen, de Heere die is natuurlijk overal, die was natuurlijk in zekere zin ook in die wind en in die aardbeving en in dat vuur, want dat heeft de Heere voortgebracht. En in het Oude Testament lees je vaak ook van die tekenen, hè, dat juist de Heere daarin verschijnt, hè, in vuur en in wind en in een aardbeving, in die natuurkracht. Maar het is zo mooi wat de kanttekenaar zegt, dat de Heere wel overal is, maar niet op dezelfde manier. En dan wil de Heere zich aan Elia in die stilte hier openbaren. In zijn genade. In zijn trouw. En dan voelt Elia tot in het diepst van zijn ziel. Nu is de Heere daar. In dat suizen van die zachte stilte. En dan staat er dat hij zijn aangezicht bewondt. En je zult vast en zeker dat oude woord wel begrijpen. Hij bedekt zijn aangezicht, hè, met zijn mantel. Hij slaat zijn mantel voor zijn gezicht. Want dan voelt hij zoiets van die heiligheid van de Heer. En als je iets van de heiligheid van de Heer voelt, geliefde, dan voel je ook iets van je eigen onheiligheid. En bij Mozes deed de Heere het zelf. En dan zei de Heere, Mozes, ga eens in die kloof staan van die steenrots. Ga daar eens staan. Hij zette hem in die kloof van die steenrots. En bij de brandende braambos, hè, dan lezen we ook dat Mozes, hè, dat Mozes zijn aangezicht verborg. En hier doet Elia het ook. Hij verbergt zijn aangezicht. Hij bewindt zijn aangezicht met zijn mantel. Als teken van diepe eerbied en van heilig ontzag. En dan staat hij daar aan het begin van de spelonk. En wat doet hij dan? Dan staat hij daar te wachten. Te wachten op onderwijs. Te wachten op onderwijs. Ben je ook om onderwijs verlegen? Het is bij Elia, de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts. Om op God te letten. Er ligt zoveel onderwijs. Hoe kun je nu genade ontvangen? Hoe kun je nu genade ontvangen? Hoe kan het nu stil worden? Het zuizen van een zachte stilte. Daar gaat die storm, die aardbeving, dat vuur aan vooraf. Daar gaat iets aan vooraf van dat buigen onder Gods recht. Dat waardig keuren van dat oordeel en van die straffen. En zo wil God in gunst en in genade komen. In het zuizen van een zachte stilte. Ben je ook om dat onderwijs verlegen? Kijk, hier bij Elia gaat dat hij ook ambtelijk en hoe het in het land gaat. Maar ben je nu ook zo voor dat om dat onderwijs verlegen? Kijk, die Johannes de Doper die heeft ook gepreekt over de bijl en het vuur en de wan. Maar die heeft ook dat lam Gods mogen aanwijzen dat de zonde der wereld wegneemt. Maar de Heere Jezus Christus, die meerdere van Elia, die is op Golgotha geweest. Die heeft dat oordeel gedragen. Die heeft gehangen in de storm van Gods oordeel. Het vuur van Gods gramschap heeft hem getroffen. En zo is er genade door recht. Is dat nu ook waar je naar uitziet om daar onderwijs over te krijgen? Hoe de Heer nu genade kan geven. Hoe de Heer het nu stil kan maken in je hart. Dat zuizen van een zachte stilte. Ja, dat gaat in een weg waarin de Heere Jezus Christus dat nu zo heeft moeten verdienen. En waarvan je nu ook iets gaat leren. Hè, dat vuur. En die storm en die aardbeving, dat ligt nu allemaal in dat genadeverbond begrepen. En dan geven de Heere iets van dat heilgeheim te mogen zien. We gaan daarvan zingen uit Psalm 25, het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, vers 7. Elia bij de berg Horeb, de vraag waarmee de Heere hem aanspreekt, de stilte waarin de Heere hem verschijnt en de voortgang, dat is het derde, waarvan de Heere hem verzekert. Want hoe gaat de Heere nu, die trouw is, de voet voeren uit der boze netten? Door dat heilgeheim te gaan verklaren, want wat is er nu gebeurd? Een stormwind, een aardbeving, een vuur. Maar de Heere was niet in de aardbeving, in de storm, in de aardbeving en in het vuur. Maar na het vuur, het zuizen van een zachte stilte. Maar dat moet verklaard worden. En dan komt de Heere bij hem. En zo kunnen alleen raadsels worden ontraadseld. En kunnen er vragen worden beantwoord en kunnen er knopen worden ontbonden als de Heere komt. En zie, een stem kwam tot hem, vers 13b, die zeide, wat maakt ge hier, Elia? Dan is de Heere goed, zo goed om het nog een keer te vragen. En dan gaat Elia precies hetzelfde antwoord geven, want het is ons misschien al opgevallen, vers 14. Dan vers 10 en vers 14 zijn precies hetzelfde. Die vraag van vers 9 en 13 is hetzelfde. En dat antwoord van vers 10 en 14 is ook hetzelfde. Ik heb zeer geijverd. En de kinderen Israëls hebben dat verbond verlaten. En die altaren afgebroken. En die profeten gedood. En ik ben er maar alleen overgebleven. En ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En ja, dan gaat Elia zijn hart nog een keer uitstorten met diezelfde woorden. Wat zie je hier nu? Nou, dat er eigenlijk nog niks veranderd is bij Elia. Dan is de Heere gekomen, dan heeft de Heere die tekenen gegeven. En dan is het nog precies hetzelfde bij Elia in zijn hart. Nog even moedeloos. Dan zie je dat alles verklaard moet worden. En ik denk dat Gods kinderen vanmorgen dat wel begrijpen. Alles moet ons geopenbaard en nader verklaard worden, want anders zijn we zo blind als een mol. Dan kunnen we die tekenen wel zien, maar we doorgronden het niet, moet verklaard worden. En dan zit je wel eens met allemaal raadsels in Gods huis misschien, hè? En dan weet je het niet. Maar groot als de Heere dan is wat gaat verklaren, openbaren en nader verklaren. En dat gaat de Heere hier ook doen. En dan zegt de Heere tot hem, hè, vers 15. Dan zegt de Heere, ja, dan gaat de Heere niet hele, met Elia helemaal in gesprek. Maar dan zegt de Heere alleen maar wat hij moet gaan doen. Dan zegt hij, dan moet je wederkeren op je weg naar de woestijn van Damascus. En dan moet je Hazael tot koning zalven over Syrië. En Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, die woont daar in een dorpje Abel Mehola, die moet je tot profeet zalven in je plaats. Drie opdrachten. Wat heeft dat nu met die zachte stilte te maken? Nou, die Hazael, die zal straks als een storm door het land gaan. Als een oordeel over Israël. Die koning van Syrië. En Jehu gaat maar lezen in 2 Koningen 9 en 10. Die gaat dat hele koningshuis van Ahab en die hele dienst van Baal uitroeien. Die is als een soort aardbeving geweest, Jehu. En Elisa, die kennen we wel, die profeet die na Elia komt. Die gaat de oordelen ook aanzeggen. Maar soms ook dat vuur van het oordeel kwam door Elisa. Denk maar aan die kinderen bij Bethel. Toen ze hem bespotten, kaalkop ga op, kaalkop ga op. En toen kwam er, ja, die beren, hè, uit dat woud. Dat was omdat ze de dienstknecht van de Heere zo verschrikkelijk verachten. En die ouders natuurlijk met hun kinderen. En toen is dat verschrikkelijke gebeurd. Dat heeft iets met Gods oordeel te maken. En dat is later ook gebeurd. Niet dat Elia dat allemaal zelf heeft gedaan. Hè. Hazael, dat koningschap is aangezegd. En Jehu is door Elisa gezalfd. En Elisa, ja, dat lees je in het vervolg. Die mantel van Elia gaat over hem heen. Maar hier wil de Heere zeggen, ik heb het wel gehoord door Elia. Maar ik zorg wel voor mijn eer. En ga daarom nu Hazael maar zorgen, zalven. En zorgen dat Jehu koning kan worden over Israël. En dan zal ik afrekenen met mijn vijanden. En dan zal Elisa ook dat vuur van Gods oordeel laten komen. En dan gaat de Heere er ook nog wat bij zeggen. En nu heb je gezegd, Elia, dat was je laatste, hè, want de Heere geeft een heel gepast antwoord. Dat eerste, hè, die drie mensen, dat is het antwoord eigenlijk op dat eerste stukje. Ik heb zeer geijverd voor de Heere. Nee, zegt de Heere, ik zal daar wel voor zorgen. Ik ga voor mijn naam en voor mijn zaak. Ik sta ervoor. En dan zullen die vijanden, bestraft worden. En dan dat laatste stukje, Elia. Ik heb in Israël doen overblijven 7000. Nu heb je gezegd, ik ben alleen overgebleven. Ik, alleen ik. Is niet waar. 7000. Wat wil dat zeggen? Dat is een vol getal. 7 keer 1000. Een goddelijk getal, een vol getal. Ik heb altijd Elia, mijn uitverkorenen. Daar hoef je niet ongerust over te wezen. Dat is een bepaald getal. Je leest een tekstverwijzing Romeinen 11. Daar zegt Paulus haalt Paulus deze geschiedenis ook aan. En dan zegt de Heere, er is nog een getal van 7000 hoor, onder Israël. En dat getal dat heeft de Heere ook nu nog hoor. Want te midden van al die oordelen over dat volk Israël. Ik zorg voor mijn werk en ik zorg voor mijn kerk. En dan ben jij niet alleen, Elia, die de knie voor Baal niet buigt. En de mond, en van wie de mond hem niet kust. Nee, nee, nee. Nog 7000. Zul je het onthouden, Elia? Zul je het nooit vergeten? En laten we het in 2023 ook niet vergeten. Want als je kijkt naar de wereld, wat is het? Wat is het, oh, wat gebeuren de verschrikkelijke dingen, gemeente. Als je denkt aan Oekraïne, Rusland, maar als je denkt wat er op dit moment gebeurt in Israël, in de Gazastrook. Bloed en vuur en rookdamp. Maar zul je dit onthouden, dat geldt ook voor het volk Israël, maar dat geldt voor alle volken. ik heb er nog 7000. Want ik zal mijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig mijn verbond gedenken. Het was vorige week zondagavond bediening van de heilige doop. En daaraan zie je dat de Heere nog niet klaar is met zijn werk. En dat er nog zeker zullen worden toegebracht. Want het verbond met Abraham een vriend bevestig ik van kind tot kind. Je staat toch op een verbondsplaats, Elia. Dacht je dat ik dat genadeverbond vergat? O, dat het is tot moed zou mogen wezen vanmorgen. Ik, de Heere, worden niet veranderd. En dat verbond mijns vredes, dat zal niet wankelen. Ik zal mij doen overblijven. 7000. En dat is een ellendig en een arm volk. Dat hebben we een paar weken geleden gehoord bij het avondmaal. En dat zal op de naam des Heren betrouwen. Ik heb in Israël doen overblijven. Daar zorg ik voor. Er zal er niet één van verloren kunnen gaan. Want ik heb ze in de beide handpalmen gegraveerd. Wat een bemoediging. En dan zeg je, het gaat in Nederland niet goed. Er wordt alleen maar meer, komt alleen maar meer duisternis. Het zal waar wezen. Maar God zal zijn waarheid nimmer krenken. En de zon en de maan, die zijn er nog. Als tekenen van Gods trouw. We zien het weer door de ramen van het gebouw zo vallen. De zon en de maan. Die zijn er, Psalm 72, als evangelisten van Gods trouw. En in uw trouw, zo gunstig toegezijd, zal elk geslacht, ja, het einde der eeuwen delen. En daarom, als je op de omstandigheden ziet, dan kan je begrijpen dat je moedeloos bent, net als Elia. Maar als de Heere nu weer eens wat hoger laat zien, op dat verbond der genade, dan hoef je nooit moedeloos te zijn. Want dan zal de Heere ervoor zorgen dat er altijd mensen zijn die hem zullen vrezen. Maar nu gaat het over jouw knieën, hè? En nu gaat het over uw knieën en mijn knieën. En nu gaat het over jouw mond en uw mond en mijn mond. De knieën die niet buigen voor Baal. En de mond die Baal niet kust. En wie dien jij nu? En wie dien ik nu? En wie dient u dan nu? Ga daar eens mee naar huis. Maar de Heere, die zorgt voor zijn werk. En die zorgt voor zijn kerk. Die voortgang, die wordt door de Heere verzekerd. Daar hoef je nu niet ongerust in te zijn. En dan mogen Gods kinderen bijzonder bemoedigd worden vanmorgen. Bemoedigd worden als ze zien op zichzelf. Nee, niet als ze zien op zichzelf. Maar bemoedigd als ze mogen zien op dat genadeverbond. En dan ga je toch die oude dominee Heiko begrijpen in die preek waar die zegt. Dat is nu de enige toevlucht voor de kerk die er overblijft. Als je nu niks, geen grond meer overhoudt onder je voeten. Dan is er nog die enige grond. En dat is een vaste grond. Dat is dat verbond van eeuwigheid tot eeuwigheid. Over degenen die hem vrezen. En dat is nu zijn verbond en zijn gerechtigheid. Ja, over de kindskinderen. Degenen die zijn bevelen, die zijn verbond houden. En die zijn bevelen bewaren om die te doen. En gemeente, dan is het toch een boodschap van troost. En dan is er toch een boodschap van hoop in een ondergaande wereld. Ik heb mij doen overblijven, 7000. En als je dan die Nederlandse geloofsbelijdenis leest, artikel 27, dat gaat over de kerk. En dan zegt Guido de Bre, zelfs in die gevaarlijke tijd onder Agab waren er 7000. En daarom zal koning Jezus een koning zijn die zonder onderdanen nooit zijn kan. En ga daar nu eens mee naar huis. En rust dan niet, geliefde gemeente, voordat je het mag weten, heel persoonlijk, dat je een onderdaan bent van deze koning, die van Israëls God is gegeven, die koning die eeuwig leeft en die trouw houdt en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Laten we eindigen met gebed. Heere, zou u zo uw woord van vanmorgen willen zegenen aan ons hart, dan is het een boodschap waar toch ook de hoop in door mag klinken, dat elk geslacht, ja het eind der eeuwen, in uw trouw zal delen. Niet omdat er iets in een mens ligt, want dan is er alleen maar verschrikking en duisternis, maar omdat u aan uw verbond wil gedenken. Heere, zou dat ons mogen verootmoedigen, verbreken en ons als arme zondaren aan uw genadetroon mogen brengen. Gaat u met ons van deze plaats, bewaar ons in de rest van deze dag, geef onze amsbroeder vanmiddag in het voorgaan wat nodig is, ons in de zustergemeente en dan vanavond weer, Heere, de catechismusprediking, zou u dan een en andermaal nog willen geven dat we onder uw woord mogen komen, uw woord mogen beluisteren en zegenen tot uw eer in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 105 vers 5 zingen we tot slot: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zingen we Psalm 105 vers 5. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.